Dus we zien ook regelmatig dat woningen echt in de binnenbinnenstal wat langer te koop staan ten opzichte van de woningen die daar net omheen liggen. Dat willen mensen vaak. Ze willen wel de gemakken van de stad, maar dan in een wijk daaromheen.
Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Het kopen of verkopen van een huis. Spannend, soms stressvol en altijd een grote stap. Indina Verkoopt en Thomas de Aankoopmakelaar de podcast nemen we je mee in de wereld van vastgoed. Verwacht eerlijke tips, eerlijke verhalen en een kijkje achter de schermen op het kantoor van Dina en Thomas. Dus luister mee naar Dina Verkoopt en Thomas de Aankoopmakelaar, de podcast. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. In deze aflevering, de tweede alweer, duiken we dieper in een onderwerp wat heel veel mensen bezighoudt. De woningmarkt in Utrecht. Ja, er gebeurt veel, we lezen er veel over, social media, van alles over deze markt. En ik mag vandaag Dina en Thomas daar weer over ondervragen. Welkom terug, daar zitten we weer.
Dankjewel,
hallo.
Zijn ze weer. Om te beginnen, jullie wonen zelf in de omgeving Utrecht. Wat we in aflevering 1 al hebben gehoord, jullie makelaarskantoor zit hier in Leidse Rijn. Jullie vertelden dat jullie ook actief zijn in Rotterdam met de aankooptak.
Ja.
Waarom eigenlijk de keuze voor Utrecht? Hoe is dat ontstaan?
Ik kom uit een dorpje, loop ik, bij Utrecht. Dus dan ben je veel Utrecht georiënteerd. En het was voor mij altijd wel het idee om naar de grote stad te gaan.
En groot, wauw.
Groot, ja. En wow, wat groot. Nee, Utrecht is gewoon een hele leuke stad. Ik denk dat het voor mij ook altijd wel... Rotterdam heeft ook altijd wel getrokken. Want vanuit Lopik zit je er een beetje tussenin. Dus ik had vrienden in Rotterdam en in Utrecht, die kant. Utrecht is leuk, Utrecht is mooi. Ik heb er ook veel in de binnenstad heb ik gewerkt. Aan monumentale panden. Leuke sfeer. En vanuit Utrecht, vanuit de stad, kun je ook heel erg leuk adviseren naar andere plaatsen toe. Als mensen bepaalde wensen hebben met bepaalde budgetten. Ja, dat is niet altijd in Utrecht te vinden. En dat doe je veel makkelijker vanuit de stad dan vanuit een kleinere plaats waar we hiervoor hebben gewerkt.
Oh ja, dus het maakt het op die manier ook wel dynamischer, omdat
veel
je meer kant op kunt met de stad.
Ja. Ja, het is een soort boomstam, zeg ik altijd.
Dus
het is een kern en daaromheen zijn de kringen en cirkels. Andersom is dat moeilijker dan.
Ja, precies. Ja, je hebt denk ik niet vaak in een klein zoekgebied dat mensen zeggen, nou ga toch maar naar de grote stad of zo. In een kleine plek.
Nee. Ja, dus dat is veel lokaler.
Ja, precies.
En wat je ook ziet is dat de huizen of de makelaars in de kleine plaatsen best wel verzadigd zijn. Dus daar zijn er al heel veel van.
En in Utrecht,
zijn er ook heel veel, maar zie je wel een veel breder publiek. En dan pakken we even terug op de doelgroep.
De doelgroep, ja.
Dat je ziet is dat onze doelgroep hier ook, dat zijn jonge mensen die in de stad wonen, want die willen de levendigheid en de bereikbaarheid van een stad. En is het voor ons ook de plek waar we lang gewoond hebben. En nu wonen we aan de rand van Utrecht. Nog steeds op de fiets kunnen we de stad bereiken. Mm-hmm. Ja, dat was ook een voorwaarde.
Ja. Nou, ook de reis die een klant doormaakt. Nu is de stad belangrijk. Maar als er een kleine is of een partner. Dan wordt groen bijvoorbeeld in één keer belangrijk. En dan is het ook heel leuk om te zeggen. Ja, maar dan moeten we naar de oostkant van Utrecht. En dat kan je, als je in Utrecht werkt, kan je dat veel makkelijker adviseren dan dat je in een plaats eromheen zit. Dan kom je ook niet echt in contact met die mensen.
Ja,
of minder, laat ik het zo zeggen.
Ja, die snap ik wel. En tot waar gaat jullie werkgebied dan?
Rotterdam, Hilversum, dat is noordelijk, Amersfoort en de onderkant zit hem in Culemborg.
Oké, heb je best een flinke cirkel te pakken.
Ja, dat is flink,
Want Amersfoort er ook nog bij.
Ja.
Dan heb je het toch ook over een hele andere grote stad.
Ja, klopt. Daar zitten we nog niet zo heel veel. Logistiek moeten we dat ook niet te veel doen. Maar dat is zeker wel een hele sterke voor de toekomst. Ook omdat we heel veel beweging vanuit Utrecht richting Amersfoort zien. En dan niet zozeer direct in Amersfoort, maar wel in de oostkant van Utrecht. Dan heb je veel bos, veel groen, spreekt veel mensen aan.
Ja.
En Amersfoort is een soort klein Utrecht aan het worden, of is het al eigenlijk.
Grappig.
En dat spreekt ook heel veel mensen aan. OV-verbinding is heel goed met de trein. Dus wat dat betreft is dat een hele goeie.
Dus je ziet vooral een beweging van Utrecht naar Amersfoort en zie je dat andersom ook? Of?
Nee, niet zozeer.
Minder?
Nee, minder.
Grappig.
En dat heeft te maken met prijsniveau.
Ja? Ja. Oh ja.
Ja. Dat is eigenlijk altijd wel, dat is die boomstam die ik net uitlegde. Het is vaak wel een budget ding. Kan een budget ding zijn.
Ja,
snap ik. En wat zijn trends die jullie nu zien in deze omgeving? Laten we Utrecht pakken en dan nou, een kleine ring die eromheen hoort. Wat zijn dingen die jullie opvallen?
Nou, de afgelopen jaren, vanaf 2015, zien we de prijzen natuurlijk stijgen. Met een kleine dip in 2022. Ik zeg klein, hij voelde toen heel groot. Wat we merken is dat sinds er steeds meer vraag is en krapte op de markt. Dat overbieden natuurlijk extreem is. Nou, dat weet iedereen wel. En op dit moment zien we in Utrecht veel overbieden. Dus dat betekent de makelaar slash de verkoper kiest ervoor om de woning voor een lager bedrag in te zetten. Zodat er veel mensen op afkomen. En iedereen gaat ervan uit dat ze daar dan wat bovenop moeten doen. En daar zien we de verschillen best wel groot zijn. Dus dat is ook meteen een tip. Die komt aan het einde. Maar dat het belangrijk is om te kijken naar de waarde van een woning. En je niet te veel door die vraagprijs te laten beïnvloeden. We zien het overbieden van 10-20% gaan. Met enkele woningen waar het dan wat minder extreem is. En we zien dat vooral woningen die af zijn goed lopen. In Utrecht zie je een toestroom van zo'n beetje 70% starters. Dus dat zijn op de woningmarkt heel veel jonge mensen die kopen. En die zijn vaak niet zo handig, slash die werken heel veel. Dus die willen een afhuis kopen. Dus we zien ook de verschillen tussen een afhuis en een woning waar nog wat aan moet gebeuren. In prijs enorm verschillen. Omdat die woningen die af zijn veel populairder zijn.
En wat jij dus vertelt is dat die vraagprijs eigenlijk al wordt aangepast op de trend die er al zo'n tijd heerst met overbieden.
Ja.
Dus die wordt al, want mensen moeten overbieden en daar moet wel ruimte voor zijn.
Wat veel mensen gebruiken is op Funda een zoekcriteria of een zoekopdracht invullen of bij je aankoopmakelaar een zoekopdracht inleveren. En daar werk je vaak met bepaalde prijsniveaus. Dus ik zoek iets tussen de 4 en de 5 ton, ik noem maar iets. En mensen houden rekening mee met een voorbeeld. Ik zoek tot 5 ton, want ik heb een budget tot 6. Omdat ze uitgaan van het overbieden. Dus als je dan een woning aanmeldt voor 5,25, dan zien al die mensen die woning niet voorbij komen. En het scrollen op Funda gebeurt echt nog wel. Alleen, ja, we hebben allemaal druk. Dus je ziet, zo'n zoekopdracht zorgt ervoor dat je elke ochtend het woningaanbod in je mail krijgt. En verder dan dat zoek je ook niet. Ja. Een voorbeeld wat ik laatst had. Ik had een woning aangemeld voor 5,25. En toen had ik maar 2 of 3 bezichtigingen. Waarvan ook nog eens op een gegeven moment 1 of 2 bezichtigingen werden afgebeld. Ik had er nog eentje staan. En die verkopers hadden best wel veel haast. Dus niet zoveel tijd om maar eens even te kijken wat er gebeurt. En misschien nog wat andere tools in te zetten. Toen hebben we ervoor gekozen om de woning af te melden. Voor 4,95 aan te melden. En toen hadden we 16 of 17 bezichtigingen. Ja. Dus dat laat zien hoe mensen zich gedragen. Dus dat het zoeken echt op een bepaalde manier gebeurt.
Dus ga je reëel vragen? Ga je een soort van eerlijk vragen? Dat is ook altijd een item vanuit de markt.
Ja.
Ja, dan resulteert dat dus in...
Krijg je de deksel op je neus.
Ja, krijg je de deksel op je neus. Dat is een beetje gek.
Grappig, maar het is best een moeilijke inschatting, lijkt me.
Ja, we hebben het ook wel een keer getest. Dat een klant zei van, joh, ik ben het zoeken helemaal zat. Ik wil gewoon een eerlijke prijs vragen. Nou ja, eerlijke prijs gevraagd. Niet verkocht. Aanmelden voor een stuk lager. En hij ging zelfs over die prijs heen.
Oh ja?
Ja, dat is puur dat... het is een soort...
Echt die zoekcriteria.
Ja, en het is een soort Tinder, hè. Mensen krijgen... kijk, digitalisering is goed... alleen merk ook wel, dat we in de vorige aflevering denk ik ook al besproken, een stukje sociale media, dat soort dingen. Je ziet het, je vindt het leuk of je vindt het niet leuk.
Het gaat heel snel.
Je kijkt niet verder.
Ja.
Mensen kijken zelf ook niet meer verder.
Ja.
Dus het wordt dan, als je dat 's ochtends in je mail krijgt van, hey, leuke woning, Kerkstraat, dit is het bedrag, kan ik niet betalen, ik swipe hem weg.
Ik denk dat ik het niet kan betalen, want ik doe de aanname dat ik sowieso nog 10 of 15% moet overbieden.
Wat vaak ook waar is, hè? Laten we dat ook even vooropstellen, maar.
Maar niet altijd, hoor ik jullie zeggen.
Nee. Ja, niet altijd.
Want hoe zit het dan nu met het overbieden? Dit is nog steeds aan de gang. Dat mensen gewoon superveel erop gooien.
Ja.
Echt vaak niet altijd? Of komt het af en toe voor dat het niet gebeurt?
We merken nu weer... Je ziet eigenlijk dat de markt zich constant in een soort golfbewegingen... dat je golfbewegingen ziet. Dus waarin er een aantal weken extreme gekte is. Met extreme overbiedingen tussen de... Nou, we hadden een poosje geleden ook weer meerdere keren 2 ton.
Ja.
Oh. Daarna zie je dat mensen het misschien wel zat lijken te worden. Of dat er een andere periode in het jaar aankomt. Hè, zoals nu zitten we wat meer in de zomerperiode. Dat mensen weer wat afvlakken. Of wat afhaken misschien letterlijk. Van nou, ik ben het even zat. Ik doe even rustiger aan.
Ja.
En dat er daarna weer een golf komt. En of dat dan de golf in september zal worden. Is voor ons ook altijd weer
afwachten.
Afwachten.
Gewoon, dus zo snel kan het ook gaan. Ja. In maanden dat het zo. Ja. Dus je kan ook net in het lage van een golf zitten. Ja. En niet in zo'n extreem gekke periode.
Klopt. En wat je daarin dan wel ziet, is dat de woningen die af zijn en kloppen, dat die altijd heel. Die blijven goed gaan. Maar als er maar een klein knikje in zit, of een net iets niet helemaal klopt in een huis. En dan moet je denken aan. De tuin is niet helemaal. Of is niet groot genoeg of klopt eigenlijk niet helemaal bij de vierkante meters. Wat we natuurlijk in Utrecht meer zien. Hè, want het is een grote stad met veel stadse woningen. Of dat er veel aan moet gebeuren. Of er is een rotte vloer of er is iets spannends aan. Dat kopers dan al snel afhaken. Want ze hebben het gevoel, we moeten all the way. Het is al zo extreem, moet al zoveel overbieden. Dan moet het wel perfect zijn.
Ja, dus daarin komt ook wel een kritische houding.
Zeker.
Natuurlijk.
Ja, en dat is ook terecht. Dat kan ik me ook voorstellen.
Ja.
Alleen het is soms jammer, want daardoor mis je misschien wel af en toe de kansen.
Ja, en hoe, ja.
Meer een open blik hebben, denk ik. Ik denk dat we zien is dat veel mensen hetzelfde willen. En als je soms net even meer een open blik hebt.
Ja, veel mensen willen hetzelfde. Als die bij mij aan de tafel komen, is het vaak, oké, we willen een huis wat af is. Dat is denk ik wel 7 of 8 van de 10 keer wel het gesprek wat je hebt. En dan geef ik ook aan van, ja, maar kijk verder. Kijk naar een woning die bijvoorbeeld of wat langer staat of ja, heel degelijk is, maar niet zo Pinterest-waardig eruit ziet. Maar dan koop je wel een degelijk huis met saaie, goede dingen, goede kozijnen en dat soort dingen. Dat moet ik dan uitleggen. Want je kan het wel heel makkelijk naar de hand zetten. En dat is ook leuk, omdat ze dingen. Althans.
Ja, ik vind dat
leuk. Ik vind het leuk. Maar op zich, de meeste mensen wel hoor. Om na te denken over, oké, wat wil je nou zelf en wat is je eigen keuze? Daar haal je vaak wel wat meer uit dan voor een heel afhuis te gaan.
Ja, tuurlijk. Ja, je denkt natuurlijk.
Maar het is ook angst, hè?
Voor verbouwen.
Voor verbouwen, ja.
Ja.
En dat snap ik ook. Kijk, wij ervaren het nu ook. En niet zozeer dat we er angst voor hebben, maar het kan best veel zijn, afhankelijk wat je doet en wat je daarnaast doet. En
ook misschien wat je tegenkomt in een huis. Van je begint ergens aan en dan ook dit nog. En ook dat soort van oneindig gevoel.
Sneeuwbal effect.
Ja,
en je zit natuurlijk gewoon in je leven. Ja, je wil een andere woning. Er gaat al zoveel veranderen. En dan moet je ook nog zo'n hele verbouwing. Het kan natuurlijk heel veel zijn.
Nou, en je hoort niet altijd even goede verhalen over aannemers. Nee, of over de wereld van het verbouwen.
Mm-hmm.
En dat zien we ook wel. Dat klopt ook wel. Dat is toch. Je ziet dat mensen dan net even wat anders communiceren. Of niet communiceren.
Ja, vooral
en,
niet.
Dat het lastig is om dat op een fijne manier te managen.
Mm-hmm.
Daarnaast denk ik ook dat, afgezien van het verbouwen of de staat van de woning, dat locatie ook belangrijk is in de verschillen die we zien.
Ja.
Mm-hmm. Veel mensen denken dat de binnenstad altijd het allerduurste is en het allerdrukste is. Maar wij zien eigenlijk dat dat niet klopt. Toevallig zelf net wat woningen echt in de binnenstad verkocht.
Mm-hmm. Superleuk overigens.
Prachtig om te kijken. Mm-hmm. Maar als je daar wil wonen, moet je daar ook best wel wat voor laten. Dus je hebt sowieso, zit je meer bovenop elkaar. Vaak weinig buitenruimte, maar ook geen parkeerplaats. Dus geen auto. Er zitten best wel wat nadelen aan midden in de stad wonen.
Uh-huh.
En de doelgroep daar is gewoon toch wat kleiner. Dus we zien ook regelmatig dat woningen echt in de binnenbinnenstad wat langer te koop staan ten opzichte van de woningen die daar net omheen liggen.
Ja, dat is grappig.
Dat willen mensen vaak. Ze willen wel de gemakken van de stad, maar dan in een wijk daaromheen.
Dus daar zit ook weer een aanname aan de voorkant van, nou, dat binnenste van Utrecht, dat is echt niet
onbetaalbaar.
Er komt nooit iets vrij, een beetje zo. Maar dat valt eigenlijk dan ook wel mee. Want het is juist dat die schaarste een stukje verderop ligt.
Ja,
grappig.
En zeker ook, er zijn natuurlijk altijd voor dat soort panden liefhebbers. Dus betekent niet dat het niet snel verkocht wordt, hè, want er zijn ook liefhebbers. Maar de meeste mensen die bepaald leven hebben, die vinden dat dan toch niet zo praktisch. En dat is het, dat snap ik ook, dat is het ook niet.
Nee.
Maar dat betekent dus wel iets voor de prijzen in de binnenstad en hoe de verkoopsnelheid.
En als je Utrecht vergelijkt met de rest van Nederland, bijvoorbeeld andere grote steden, laten we daar eerst inzoomen. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Hoe is Utrecht dan, wat maakt Utrecht dan uniek? Of?
Nou, het unieke van Utrecht is dat het is een gezellige plaats. Het is niet gigantisch groot. Maar wat wij ook heel erg zien is dat heel veel mensen, en dat is wat Dina net ook zei, 70% is starter, maar dat komt ook. Heel veel mensen studeren hier. Ze leren elkaar hier kennen. Maar ze komen bijvoorbeeld uit Eindhoven of uit Groningen of zoiets. En dan ja, tussen de twee families in is Utrecht vaak het middelpunt.
Mm-hmm.
Dus dat wordt dan vaak gepakt.
Het ligt heel centraal.
Het ligt heel centraal. En dat is denk ik voor Utrecht wel een hele sterke. Wat zich de afgelopen jaren ook meer heeft ontwikkeld. Als ja, stad in Nederland. Ten opzichte van bijvoorbeeld Amsterdam. Ja, Amsterdam is natuurlijk de hoofdstad. Dus ja, daar zit zoveel nog van buitenaf in. Maar de afgelopen 5 tot 10 jaar. Als je kijkt naar de expatgroei in Utrecht. Is dat ook gigantisch. En dat maakt Amsterdam natuurlijk al wel wat langer door. Ten opzichte van Rotterdam. Rotterdam is heel erg in ontwikkeling. Prijsniveau ligt daar nog iets lager.
Maar, oh ja?
Ja, prijsniveau ligt iets lager. Gemiddeld.
Oh, grappig. Je hebt daar natuurlijk ook veel meer kleinere appartementen. Ja. Dus dat drukt natuurlijk de prijs ook wel.
Ander type bouw heb je daar natuurlijk.
Want je hebt ook hele dure stukken in.
Zeker,
in
zeker. En als je kijkt naar de penthouses in Rotterdam. Ja, dus dat is echt super dik. En dan heb je ook een penthouse van 3-4 miljoen. Ja, dat kennen we hier eigenlijk bijna niet tot niet. En daar heb je er wel meerdere van. Maar dat heeft te maken met het type bouw.
Ja, en wat je ook wel veel ziet, is veel mensen uit Amsterdam die naar Utrecht verhuizen. Ja, veel jonge stellen die daar niet iets kunnen kopen, omdat het prijsniveau daar natuurlijk net nog een stuk hoger ligt in sommige wijken. Ja. Dat mensen hier naartoe gaan. En wat ik daar dan grappig aan vind, op de gesprekken die ik daar vaak mee heb, is dat Utrecht zo lekker compact is. Dus ja, waarin je soms vanuit Amsterdam een 30 minuten moet fietsen van de een naar de andere plek, is het hier allemaal wel een 30 minuten te doen.
Ja. Ja.
En dat maakt ook alweer dat veel mensen dat aantrekkelijk vinden.
Verkopen jullie ook nog veel aan de typische Utrechter? Of is het veel import?
Veel import.
Ja?
Eigenlijk bijna alleen maar import, denk ik.
Ja. Ook wel Utrechters, maar ja, er zijn ook een poos geleden heb ik daar ook aan meegewerkt aan een docu over de gewone Utrechter kan het niet meer betalen. En dat is ook best wel schrijnend. Ja. Ik heb zelf een poos in Zuilen gewoond. In een oud sociaal huurstukje waar woningen uitgepond werden. En ja, daarin zie je ook de mensen die uit de huur komen, kunnen hier ook niet blijven. Want het huuraanbod is ook vrij beperkt.
Mm-hmm.
Een leuke tip is Zo is Zuilen. Heet het zo?
Zo is Zuilen.
Zo
ja.
is Zuilen.
Zo is Zuilen.
Fantastisch.
Ja? Ja. Oh, nice. Waar is het te zien? Weet je dat?
NPO, volgens mij.
Ja, NPO, ja.
Ja, leuk. We hebben een stukje gekeken. Ja. Komt ons oude buurtje ook nog naar voren.
Ja, het is leuk om dat ook te zien. En dat is er ook zeker nog wel. Alleen de jonge mensen die nu gaan verhuizen en nu gaan kopen, is inderdaad veel wat Thomas zei, meet in de middel, hebben hier gestudeerd, werk hier in de buurt.
Ja, makkelijk om in het midden van het land te zitten. Ja. Het voelt nog een beetje behapbaar. En toch is het de grote stad, onder dat soort aspecten.
Ja, ja. Klopt. En dat is die aantrekkingskracht wat Utrecht heeft.
En ik hoorde je ook al vertellen, er is veel uitvalsmogelijkheden in de buurt. Dat je echt wat ruimer zit, wat groener, misschien iets nieuwer, maar nog steeds heel dicht bij de stad.
Ja. Klopt.
Is dat ook uniek voor Utrecht? Of zie je dat eigenlijk tegenwoordig al bij elke grote stad, omdat het allemaal meer uitwijkt?
Ik denk dat dat een iets is van, klinkt misschien heel gek, maar al honderden jaren zo.
Mm-hmm.
Dat je dat wel ziet. Honderden jaren is natuurlijk niet helemaal waar, maar dat het altijd wel een stad, waar dan ook, heeft altijd een aantrekkingskracht. Kijk je bijvoorbeeld naar Groningen stad. De stad is daar heel populair. En daar buitenom wordt het al iets minder. Alleen daar krijg je natuurlijk veel meer waar voor je. Tussen veel meer waar voor je geld. Dan krijg je veel meer ruimte oppervlak van een huis zelf. Dat is natuurlijk met elke stad is dat zo.
Ja,
en mensen hebben toch altijd wel het gevoel, oh, ik wil ergens wel bij een grote stad zitten of wonen of toch wel het gevoel hebben dat je het kan bereiken. Terwijl in de praktijk heel veel mensen
maken er minder gebruik van dan ze van tevoren denken. Maar de beweging van Groningen naar Utrecht zien we ook best wel veel. Veel mensen hebben in Groningen gestudeerd en die vinden het daar eigenlijk hartstikke fijn in de binnenstad. Groningen is ook een hele leuke stad. Qua werken uiteindelijk verval je in, in de Randstad is veel meer werk. Dus je ziet die mensen dan toch richting Utrecht verhuizen. Mm. Omdat hier uiteindelijk wel het werk is en daar is toch meer het gevoel van de studentenstad.
Mm-hmm.
Dus dat is ook wel een beweging die we veel zien.
Goeie. En wat zijn grote kansen of uitdagingen voor kopers en verkopers in Utrecht? Als we daar eens even op inzoomen, kunnen jullie daar iets over vertellen?
Een uitdaging of een kans?
Mag ik kiezen?
Doe jij de kans, wil ik de uitdaging?
Ja, is goed. Nou, dan begin maar met de uitdaging dan. Wat is een uitdaging, Dina?
Nou, ik denk de uitdaging in deze markt is dat er enorm veel druk staat op iedereen. Dus zowel op de koper als op de verkoper. Dus de koper gaat ervan uit dus dat hij heel veel moet betalen. Dat hij heel snel moet beslissen. En de verkoper, die heeft als het goed is ook iets anders gekocht of whatever. Maar die moet zijn huis ook onder enorme druk verkopen. Hmm. Namelijk de druk van overal om je heen hoor je dat het zo gek is. Dus dan moet het bij mijn huis ook gebeuren. Ik heb net heel veel betaald voor mijn nieuwe woning. Dus ik moet het ook echt wel terugkrijgen bij het huis wat ik nu verkoop. En dat moet allemaal zo snel mogelijk. Want er ligt heel veel spanning op. En dat zien we bij zowel een koper als een verkoper. En dat maakt, vind ik soms, het proces onnodig extra zwaar. Want als je enorm veel tijdspressie overal opzet. Zowel voor een koper, hey, je moet een bieding doen, maar dat moet voor een bepaalde tijd en heel snel, en je moet snel beslissen. Dan ga je daar een extra element toevoegen. En zo'n verkoper zit altijd enorm in spanning van wanneer wordt die koopakte getekend? Want ik wil dat het zo snel mogelijk definitief is.
Mm-hmm.
Even voor de record, dit hebben we net zelf ook meegemaakt en hebben we ook die spanning ervaren. Maar het zou zo helpen als iedereen gewoon iets relaxter is.
Mm-hmm.
Alleen gezien de krapte en de druk is dat lastig. Maar dit is wel een element, als je hem ziet in je eigen proces en als je hem kan begrijpen, kun je denk ik wel iets druk van de ketel afhalen. Waarom maak ik me zo druk? Waarom kan het niet een paar dagen later? Waarom zit daar zoveel spanning op? Kan het wel helpen om je hopelijk een iets meer ontspannen proces te laten hebben?
Ja, en een beetje proberen toch uit te zoomen.
Ja, uit te zoomen en een beetje te relativeren van wat maken die paar dagen uit? Ja, het is spannend, maar het is voor de ander, voor de verkoper en de koper, is het allebei een hele grote happening. En aan beide kanten zit er veel spanning op. Op een andere manier, maar het is er wel. En vaak is met dat soort dingen zo, als je het van de ander kan erkennen, kan je er ook wat meer begrip voor hebben. En dan komt er vaak al iets meer ontspanning.
Goeie. Ja, heel goed.
En nu de kans.
Wat is de kans?
De kans. Nou, hoe ik het altijd uitleg, er zijn vier categorieën van woningen. Categorie 1 en 2, daar zitten de kansen niet in. En categorie 1 is, dat is gewoon helemaal af. Dat is echt helemaal goed. Categorie 2 is, ziet er ook goed uit. Moet misschien een keer in de keuken gebeuren, maar dat is voor veel mensen nog steeds, dat is een afhuis. Categorie 3 is het meest interessant. Daar liggen de kansen. En categorie 4, dat is van opa en oma geweest. Dat is echt bruin, slechte kozijnen, slechte dingen. Daar moet echt heel veel aan gebeuren. En daar zit meer echt het grote verbouwen in. En ook voor veel mensen. Ik vind het nog steeds een kans. Maar goed, hè, die snap ik dat het een beetje level is van oké,
niet voor
dat
iedereen.
Echt. Niet voor iedereen, inderdaad. Maar categorie 3, die is heel erg interessant. Want dat zijn vaak gewoon hele degelijke huizen. Maar die zijn niet zo mooi als categorie 1 en 2. Alleen je hebt wel goede kwaliteit. Of mensen hebben goed geïnvesteerd in dingen die misschien niet zichtbaar zijn. Maar bijvoorbeeld, ze hebben net het platte dak netjes vervangen. Ja, dat is allemaal prima. Maar dat is niet een mooie nieuwe keuken.
Hm.
Maar daar zie je ook dat die woningen vaak toch wat minder lekker lopen. Dus dat de druk wat minder is en dat het overbieden wat minder is. Ja, en daar liggen je kansen. En dan kun je echt wel met wat verbouwen of iets dergelijks. Dat hoeven echt niet hele grote ingrijpende dingen te zijn. Dat je daar ook in zo'n huis kan groeien. En ja, dat is denk ik overal, waar dan ook in Nederland, dat zijn echt wel de kansen om ergens.
Ja, je kan niet dus alleen een stukje waarde toevoegen, maar je kan het ook meer eigen maken. Want uiteindelijk is een huis, jij noemt het nu ook wat meer in de investeringsmodus, van dat het belangrijk is dat het wat oplevert. Maar uiteindelijk moet je er ook fijn wonen. En we zien allemaal, wij Nederlanders vinden het heel belangrijk om het gezellig te maken en een stempel op je huis te drukken. En met zo'n type huis kan dat net even wat meer dan categorie 1, 2. Want dan heeft eigenlijk iemand anders het al een beetje voor je bepaald.
Dan leef je in die stempel natuurlijk. Ja, dat klopt zo. En het sluit eigenlijk ook wel aan op wat jij net noemt, Dina, met een beetje de druk wegnemen. Ik zie het zo voor me dat die 1 en 2 categorie ook super intens is. En super veel mensen komen op af, snel keuzes maken. Ja. Iedereen wil het eigenlijk. Ja. En als je naar zo'n categorie 3 gaat, dat je een soort van er tussendoor glipt.
Ja,
en dat je iets meer ruimte voor jezelf creëert. Van dit zou ook wel kunnen. En daar kan ik eens even over nadenken. Want ik heb toch tijd voor deze woning om een beslissing te maken. Ja,
ook niet altijd hoor. Ja. Als er een kans is, moet je wel snel pakken.
Ja.
Want uiteindelijk woning die een beetje blijven hangen. Men pikt het op een gegeven moment wel eruit of pikt het wel op.
Ja, precies. Mensen zijn niet dol natuurlijk.
Nee, en dan hebben ze bijvoorbeeld net een straatje daarachter toch misgegrepen op de categorie 1 of 2 woning. En dan zien mensen, omdat ze heel selectief of heel kort kijken, wat ik eigenlijk net al eerder zei, er staat eigenlijk ook nog een huis. Nooit gezien. Ja. Nee, klopt, die hebben ze weggeswiped. Maar...
ja, maar dat is wel in die wijk. En dat is eigenlijk ook wel te doen.
En dan gaat het rateltje.
Grappig.
Is ook een kans.
Oké, categorie 1, 2, 3, 4. En die 4 dan? Ja. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Maar dan ga je het echt meer over constructieve dingen hebben. Kozijnen vervangen, riolering aanpakken, al dat soort zaken.
Dus maar het mooie daarvan wel weer is, dat is ook wel weer heel erg van deze tijd, is dat je meteen kan verduurzamen.
Ja.
Dat is ook een onderwerp waar veel mensen mee bezig zijn en belangrijk vinden. En in de stad Utrecht is er relatief weinig nieuwbouw. Leidse Rijn heb je natuurlijk en er is wel wat nieuwbouw. Maar het is eigenlijk vergeleken met andere grote steden best wel weinig.
Mm-hmm.
Dus je hebt snel te maken of je komt snel terecht in een ouder huis. Mm-hmm. Dus als je zo'n categorie 4 huis hebt, kun je hem wel helemaal verduurzamen.
Ja.
Dus dat is wel weer een kans.
Nee, zeker ook een kans. Alleen dat is waar we het net over hadden van.
Niet voor iedereen.
Niet voor iedereen weggelegd.
Nee. Ja, snap ik. En jullie zien in Utrecht wel veel ook nog van die 3-4 huizen.
Ja, zeker.
Heel veel aanbod in.
Ja, zeker. Ja. Genoeg. Nou, dat was genoeg, ja. Dat zeg ik nu wel, maar voor veel mensen is het
er is krapte, er is krapte.
Ja,
weten we natuurlijk allemaal. Het is zo'n dooddoener, maar het speelt natuurlijk wel gewoon. Daar kunnen we ook niet omheen. Maar wel heel helder beeld om ze zo in 4 hokjes te zetten. En ga eens voor jezelf na van, kan ik eigenlijk een andere categorie aan?
Ja. Kan je dat aan, inderdaad.
Grappig. Al die concessies weer, hè? Zijn ze
Ja, klopt.
En als we kijken naar de toekomst van de Utrechtse huizenmarkt, er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen jaren. We zitten nu heel erg midden in iets. Hoe denken jullie dat zich dit gaat ontwikkelen?
Nou ja, het heeft natuurlijk ook een aantal invloeden van buitenaf, maar dat is voor de algehele markt. Rentestanden, wat gebeurt er in de wereld, et cetera. Maar voor de Utrechtse markt, het heeft, wat we net ook al bespraken, of hebben besproken, dat de aantrekkingskracht van Utrecht, omdat het zo centraal in Nederland ligt, dat verandert niet. Dat blijft. Dus ik denk dat daar geen nadelige, dat zal alleen maar positieve gevolgen hebben.
Mm-hmm.
En Utrecht heeft niet zo heel veel uitbreidingsmogelijkheden meer. Of de gelegenheid is er niet. Of het is het komt er
wordt
traag
al
op
jaren
gang.
Gesproken wel over grote nieuwbouwprojecten.
Ja,
dat zal nog wel even op zich laten wachten.
Komt niet los. Nee. Ja, als er een groot nieuwbouwproject loskomt bij Rijnenburg. Ja, dat zal wel helpen voor de koper, denk ik. Maar misschien wordt het ook wel weer snel opgeslokt.
Ja, en ik denk verder dat je, als je kijkt naar andere grote wereldsteden, dat we hier het prijsniveau nog lang niet, dat we nog niet op de top zitten. Dus dat er echt nog wel veel groei in zit. En dat, daar vinden we allemaal heel veel van. Maar als je kijkt naar andere grote steden, Londen, Madrid.
Parijs.
Daar ligt het prijsniveau veel hoger. Mm-hmm. Daar betalen we ook veel meer voor wonen.
Mm-hmm.
En wij vinden hier in Nederland allemaal dat het heel duur is. Nou, dat is ook zo, hè, vergeleken met een korte tijd geleden. Alleen, er zit nog wel groei in.
Ja, en denk je dat we ook zo hoog zouden kunnen gaan? Is dat iets wat bij Nederland past? Of denk je, misschien komen we
Het is altijd een beetje Amsterdams niveau, hè? Dat is in Nederland het duurste.
Hoogst haalbare.
Tenminste, daar wordt naar gekeken.
Ja.
Utrecht heeft op verschillende plekken
dat prijsniveau ook wel aardig gaat aantikken.
Zeker, absoluut. En er zijn ook woningen verkocht nu voor €10.000 per vierkante meter. Nou, dat was een aantal jaar terug, was het echt een insane, gewoon echt een zieke gedachte was dat.
Mm-hmm.
Ja, dat is nu meerdere keren al gebeurd.
Mm-hmm.
En ik praat het niet per se goed, maar ja.
Het gebeurt.
Het gebeurt wel, ja.
Door allerlei.
Ja, door allerlei omstandigheden, door wat mensen willen. Ja, dat gebeurt. En
Het is weer tijd voor ons vaste item. Makelaars aan de keukentafel, daar zitten we weer. Niet aan de keukentafel, maar toch gaan we hem zo pakken. eens even kijken. Hebben jullie een verhaal, een voorbeeld van een situatie op de Utrechtse huizenmarkt?
Zeker. En dat is een beetje in de lijn wat we net ook zeiden van 10.000 euro per vierkante meter. Het overbieden van hoeveel heb je overboden? Ja, ik heb vandaag 2 ton overboden, maar we hebben de woning niet gekocht.
Oké.
Ja, dat is wel even...
En hoe gaat zoiets dan? Neem eens mee.
Kijk, je kunt je soms ook wel eens afvragen. Een vraagprijs wordt vastgesteld. Daarmee gaat men de markt op. En nou, dan wordt het bijvoorbeeld heel druk. En dan kun je zeggen, oké, ik heb 2 ton overboden. Alleen de waarde van de woning ligt ook misschien... Nou ja, misschien niet 2 ton hoger, maar misschien wel 180.000 euro hoger dan de vraagprijs. Dat kan, hè? Dat kan echt. Dus dan is het overbieden nog steeds veel. Maar dan is het nog enigszins oké. Maar als je... dat soort gesprekken wel eens heb van moet je zorgen, we hebben daar 2 ton overboden en we hebben hem niet gekocht. Ja, dat je dan echt denkt, wow, hoe kan dat dan?
Ja, we hadden het laatste kantoor, toen had Joris dat gedaan. En toen waren was de binnendienst ook aardig van, die zaten erom te lachen. Van, dat is toch veel te veel, dat kan toch niet? En toen had hij hem uiteindelijk niet.
Ja,
toen
hebben
we wel hard gelachen.
Want je hebt hem niet omdat er nog meer was overboden of een eigen keuze van, laat maar.
Ja.
En weet je ook hoeveel?
Ja, op een gegeven moment zijn dan die verschillen dan ook niet... In dat geval was volgens mij misschien 15.000 euro dan nog daarboven.
Net niet.
Dus dan ben je wel tweede in dat geval.
Maar de overweging was inderdaad van... hij is wel echt een stuk lager in de markt gezet. We komen dan uiteindelijk hierop uit wat de reële waarde is. Dus het overbieden is wel, maar eigenlijk geen 2 ton. Zo ga je er dan naar kijken, als ik het begrijp.
Klopt, ja.
Oké. Ja, maar het is wel een goed verhaal.
Maar het gevoel...
Het klinkt heftig.
Ja, het is een gevoel van, ik heb wel 2 ton overboden over de vraagprijs. Dat is natuurlijk iets heel geks.
Ja, en op het moment dat je het gaat indienen van, ga ik dit nou echt doen?
Ja.
En wat als alle andere biedingen veel lager waren? Dan zit je daar met je 2 ton.
Dat is een dilemma waar wij veel mee te maken hebben.
Ja, maar dat is natuurlijk altijd een inschatting die je maakt. Dus
ja, klopt. Het is ook gek omdat je ook wel situaties hebt dat er bijvoorbeeld in een wijk is in binnen een tijdspad van 3 tot 4 weken. 1 woning waren 30 biedingen. Mm-hmm. En de andere woning die daarna werd verkocht waren maar 2 biedingen.
Mm-hmm.
En de verschillen tussen de woningen, die waren er bijna niet. Dus waar zijn al die andere 28 bieders gebleven?
Wat is dat dan, hè?
Dat is zo gek.
Toch allemaal weer in de straat ernaast, hè? Toch weer in die categorie woningen gegaan.
En kijk, soms kan je zeggen, dat is heel slecht huis. Nee, dat was het daar echt niet.
Grappig.
Dat gebeurt dus ook wel eens. Dus als je dan, wat jij net zegt, van wat nou als je heel veel meer biedt dan een ander? Ja, het is... Ja.
Dan heb je dat gedaan. En dan was dat op dat moment de beste keuze. En dan
zolang
moet je ook
het naar het idee van een enigszins onderbouwde waarde is, dan keuren wij het goed. En anders is dat ook natuurlijk niet goed.
Goeie gedachte.
Ja.
Oké, laten we naar de tip gaan. Dina heeft een tip. Die zit op hete kolen. Vertel.
Ik heb een tip. we hadden het nu zo over dat overbieden en de Utrechtse markt. En dat het zo extreem is. Sinds 1,5 jaar zo'n beetje hebben wij het verplichte logboek. Bied logboek. En dat betekent dat je, als je een bieding hebt gedaan, naderhand dat logboek kunt inzien. Dus dan kun je zien wat andere bieder of andere mensen geboden hebben. En dat kan hele nuttige informatie zijn. Om een beetje het prijsniveau te voelen of een beetje te zien wat anderen doen. En in de zoektocht zoveel mogelijk informatie te verzamelen over wat gebeurt er nou echt. We hadden het net over die aannames.
Ja.
En dat is informatie die echt heel nuttig kan zijn. Een tip daarnaast is, als je het geworden bent, zou ik het logboek niet opvragen. Want daar heb je helemaal niks aan.
En dan
wil je dus niet weten wat iemand anders geboden heeft. Zou ik hebben. Maar iedereen is anders. En regelmatig krijgen wij nu ook wel de vraag, mogen we het logboek zien? Nou, dat delen we natuurlijk altijd. Maar de vraag is even, uit welk perspectief doe je het en waarom wil je het weten?
Ja,
dus als je het niet hebt gekocht, kan het je helpen in de zoektocht. Heb je wel gekocht, lekker vooruitkijken.
En is het een logboek wat jullie hebben? Of hoe werkt dat dan? Hebben jullie het zelf samengesteld?
Ja,
of
dat is iets vanuit de NVM, de branchevereniging.
Ja.
Die verplicht is gesteld voor NVM-makelaars. Die dus een inschrijving doen.
Mm-hmm.
Dat is een manier van verkopen.
Mm-hmm.
En daarin doet iedereen zijn bod. En naderhand, als de koop definitief is, wordt dat automatisch vrijgegeven.
Mooi, goeie. Dat is wel echt een goede tip.
Ja, het geeft ook weer transparantie, hè, over de markt. Het is gedaan ook om meer vertrouwen te geven aan kopers, in makelaars of in het proces. Maar het geeft ook zeker nuttige info. Dat was mijn tip.
Nou, ik vind dat een hele goede tip om mee af te sluiten. Laten we hem afronden voor vandaag. Even kijken in de volgende aflevering. Dat is wel heel leuk, alvast een blik. Want we gaan beginnen met ons eerste tweeluik. We gaan een dubbel aflevering maken over aankoop. Met jou, Thomas.
Ja,
en een van jouw collega's sluit ook aan. Zeker, dus jullie horen een nieuwe stem de komende aflevering. En we gaan het hebben over kopen in de stad. En de aflevering na echt kopen buiten de stad. Alle verschillende aspecten die daarbij komen kijken. En ik heb er zin in.
Ik ben heel benieuwd. Ik ook.
Nou, jullie weer heel erg bedankt voor deze aflevering. Iedereen weer leuk dat je luisterde. En tot aflevering 3. Doei!
Doei!